Zeg jij dat nu ook aan het zingen, terwijl dat je... Allee, zo...
Nee. Zo ziekelijk is het niet.
Acteur Stefaan de Gans, als kind had jij één grote droom, hè? Vertel eens.
Ja, ik wou als kind, dat is begonnen toen ik 6 jaar was, wou ik een specifiek werk ooit 1 keer in mijn leven gedirigeerd hebben. En dat is De Vrienden van Brahms. En dat is 40 jaar onveranderlijk gebleven.
En heb jij ooit gedacht in die 40 jaar dat die droom wel eens werkelijkheid kon worden?
Nee. Ik was die droom dan ook vergeten en dan kwam die droom wel eens terug. Maar nooit. En nu gebeurt het, dus dat is ongelooflijk.
Ja.
Dus dat wordt wel onvergetelijk, denk ik. Ja.
Wij zenden het de 27e uit, dus ik ga zeggen vandaag is het zover.
Ja, ik moet nu doen alsof dat vanavond een concept is. Geen kat die dat gaat geloven dat ik de 27e nog een interview heb gegeven voor een podcast. Niemand gaat dat geloven.
Binnenkort is het zover.
Ja.
De dag dat die droom uitkomt. Vanavond sta je als dirigent voor het Belgian National Orchestra, een 80-koppig orkest in een uitverkochte bozaar. Ben je zenuwachtig?
Zenuwachtig niet. Ik word meestal zenuwachtig van mensen die mij 6, 7 keer vragen of ik zenuwachtig ben. Daar word ik zenuwachtig van. Maar het is natuurlijk wel bevreemdend voor mezelf dat het de eerste keer is dat ik iets op de scène ga doen die ik normaal nooit doe. En dat maakt het natuurlijk wel spannend. Natuurlijk, een première is altijd spannend. Voordat je opgaat, wens je toch dat je gewoon thuis zat zonder een dekentje Netflix te kijken. Dus dat zal niet anders zijn nu. Maar ik ga het gewoon doen. Hè. Dus ik ga mijn voet op de scène zetten en dan is het De Vrienden van Brahms het belangrijkste voor mezelf in de wereld dat er bestaat op dat moment. Ja, daar kijk ik heel hard naar uit om dat te doen. Ja,
ja, ik ook. En veel mensen, denk ik. Welkom bij Radar.
Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast.
Ik blijf graag onder de radar, vind ik het leukste.
Jij blijft liever onder de radar?
Ja, onder de radar, dat is de goeie.
En daarom maak je dan een 5-delige reeks op canvas?
Ja, ik moest iets doen om ooit die file te kunnen dirigeren. Dus het motief was een 5-delige reeks om mijn alibi te kunnen
voortzetten.
Ja, voilà.
En dan maar de ziel verkocht aan het canvas.
Godverdomme.
Jesus. hoe is uw liefde voor klassieke muziek eigenlijk begonnen?
Wel, door de platen die mijn vader opzette thuis, hè, daar is het allemaal mee begonnen. Ik was helemaal begeesterd door die klank, door die orkestklank. En dan met minder concerten, veel naar theater. Ik wou sowieso acteur worden, dat was mijn grootste droom. Om toneelspeler te worden, en dat is gelukkig gelukt. En die Vrienden van Brahms, dat is zo'n sluimerende droom, die blijft zo... Goh, stel je voor dat ik dat ooit iets kan, dat zou toch wel lekker zijn. Ja. Dat eigenlijk, ja. Maar het was geen droom om dirigent te worden. Het is mij ook niet te doen om een ook niet met deze reeks om een grote verborgen maestro in mij naar boven te brengen of zo.
Er is geen vervolg.
Nee. Het is de same niet. Dus de plaatselijke fanfares hoeven mij niet te bellen om mijn werk te dirigeren. Hoeft niet.
Bij deze, misschien goed dat je dat even duidelijk stelt. Maar je hebt wel muziek gespeeld, hè, samen met je vader.
Ik heb vroeger trombone gespeeld. Ik heb een muziekschool, heel het parcours van de muziekschool gedaan. En als trombonist. En wel samen met mijn vader gespeeld in harmonieën. En dat was heel fijn. Zeker omdat je die verbondenheid voelt met andere muzikanten. Dat je toch samen muziek maakt. Zorgt toch voor een warm, fijn gevoel. En dat was ook al heel mijn... Ik keek er wel altijd naar uit om daar naartoe te gaan. Maar ik speel geen trombone al 25 jaar niet meer, denk ik. Ik zou het ook niet meer kunnen.
Maar je muzikale gevoel is wel nooit weggegaan.
Ja, ik heb ook zang gedaan. Ik heb veel muziektheaterproducties gedaan, waar ik ook in zong. Dus, allee, muziek is mij niet vreemd. Ik heb heel veel projecten gedaan met muzikanten, met orkesten. Dus het zijn ook de projecten waar ik zielsveel van hou om samen... Met muzikanten in een voorstelling te zitten.
Je hebt het over De Vrienden van Brahms. Wat doet dat stuk met jou?
Die symfonie, wat vreemd is aan die symfonie, ik ben ze Ik ben ze nooit beu gehoord, dus ik kan er blijven naar luisteren. Daar zit alles in. Leven, dood, verdriet, verlies, hoop, lichtheid, geilheid, waanzin. Alles, alles van het leven zit erin. Dus dat is fantastisch.
Hoe moeilijk is het om de vierde van Brahms te brengen?
Het is een heel moeilijk werk. Dus ik heb mezelf wel iets aangedaan ook. Dit is echt lastig, omdat het altijd in beweging is. Het heeft geen vaste tellen. Het is altijd in beweging, het is nooit... Het is soms. Dus het is altijd beweging. Het is altijd in relief. Wat wil zeggen, het is nooit flatline.
Ja.
Hey, zoals je een monitor hebt voor een hartpatiënt. Hè? Dat is dood. Maar Brahms is altijd... Naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven. Maar dat zit wel allemaal in de muziek. Dus al die voorzetten of die inspiratie zitten in de muziek. Dus dan moet je er alleen maar uithalen. Dus dat is fijn. Hè?
Dat is fijn, maar ook niet gemakkelijk. Want je hebt jezelf een jaar de tijd gegeven om je voor te bereiden. Heb je in dat jaar ooit spijt gehad dat je eraan bent begonnen?
Nee, het liep lekker eigenlijk. Het is natuurlijk een televisieprogramma. Hè. Ze monteren zo dat er soms moeilijke momenten zijn. Maar het ging eigenlijk vrij vlotjes.
Dat is allemaal zever dat er ooit moeilijke momenten zijn geweest.
Ja, nee, daar zitten televisiemakers op te wachten. Hè. Het is er niet gelukt.
Want je hebt het, alsof dat nog geen uitdaging genoeg was, heb je ook nog eens beslist om dat werk van buiten te leren.
Ja, tof, hè? Ja, omdat ik denk, ja, als je het dan doet, dan moet je het ineens goed doen. Hè? Dus als op restaurant gaan, hè, dat gaat ook niet alleen een voorgerecht pakken, hè, dat pakt ook alles. En ook, ik ben niet zo handig. Dus als ik moet dirigeren en dan nog eens grote bladeren draaien,
ja
dat is vrij problematisch. En ik wil ook geen... buffer tussen mij en de muzikanten, dat er een pupitter staat met partituren.
Ja.
Het zit in mijn hoofd, het werk. Ik kan het helemaal neuren van begin tot einde. Dus dat gaan we nu niet doen, want dat duurt 45 minuten.
Doe me, dat was mijn volgende vraag geweest.
wil je maat 80 tot 93 van het eerste deel neuren?
Maar als jij een stuk, want je hebt het van buiten geleerd, stel nu dat je een stuk vergeten bent of er gaan een paar maten mis, gaat dan heel het orkest de soep in, of niet?
Nee, helemaal niet. Als dirigent kun je een hartaanval krijgen, die spelen nog wel. Ja, een goede orkest.
Maar dan kun je ook afvragen, ja, als het orkest toch speelt, wat is dan nut van een dirigent?
Ja, ik denk, hoe groter de groep of hoe groter het werk, hoe belangrijker een dirigent wel nodig is. Als je natuurlijk een kamerorkest hebt, 20 man of zo, ça va.
Ja.
Die volgen de eerste viool en die spelen wel. Maar natuurlijk een groot werk, ja, die zitten zo ver van elkaar.
Ja.
Er schiet wel iemand nodig om ze te sturen. Kopers zitten zo ver weg van violen, eerste violen. Dus je hebt wel iemand nodig die connectie tussen al die groepen...
Ja,
blijft
niet overzien
bewaard. Dat heb je wel nodig, want anders... Ja. En ook nog interpretatie, om te zeggen van, zo wil ik het. Hij is ook de psycholoog, hij moet 80 mensen tevreden houden.
Ja, 80 individuen.
Individuen, die er allemaal een mening over hebben, over dat werk, dat dat gespeeld moet worden.
Ja.
Maar toch moet hij zijn verhaal kunnen vertellen om die 80 mensen in dezelfde mindset te krijgen. Je moet... een universum creëren dat alle muzikanten echt op de top van hun kunnen spelen.
En welke accenten vond je belangrijk om te leggen? Of wat
het eerste deel is echt zo belangrijk. De eerste beweging. Het zijn vier bewegingen. De eerste beweging is zo belangrijk. Het is precies of dat je in een film zit. Maar je hebt de intro van de film gemist. Je hebt de aankondiging van de personages gemist. Je zit meteen in een nieuwe scène. In een ontroerende scène. En toch begrijp je ze. Heel vreemd. Dat moet het zijn, het begin. En als dat lukt, ja, dan is het vertrokken. Hè?
Van de eerste tonen.
Ja, van de eerste noot eigenlijk. Van de eerste achtste noot. Als dat lukt, ja, dan is het magisch.
Zie, en ik zie ook automatisch jouw arm omhoog gaan. Ja. Ik moet wel zeggen, ik staar graag naar een dirigent. Dat geeft mij een bepaalde rust.
Ja,
dat die man
ik.
Daar zo met een heel hypnotiserend zat te zwaaien met zijn stok. Maar wat ik mij wel altijd afvraag is, wat betekenen die bewegingen? Want dat is mij echt een raadsel.
Normaal gezien communiceert hij alles met zijn handen. Dus hoe meer dat hij communiceert met zijn handen en minder met woorden, in repetitietijd, hoe beter. En dus communicatie zit echt in de handen. Je kunt veel met je handen. Hè? Dus je kunt rechts met je baton, hè, met je dirigeerstok, kun je meestal de maat aangeven. En links toont de sfeer. Snap je wat je wilt? Dat je zachter gaat. Of juist luider. Of lange lijnen, dat gaat lange lijnen, lange lijnen, lange lijnen, lange lijnen, lange lijnen, lange lijnen. Dus dat kun je allemaal met je handen tonen, ja.
Oké. Okay.
Dus dat is interessant, of dat je terug energie geeft en hup. Dus je kunt veel met je handen, dat is ongelooflijk. En in het begin dat je dat doet, zeker in mijn geval, voelt het een beetje idioot. Maar na een tijd... Ja, wordt dat natuurlijker.
Ja, nu is het bijna een tweede natuur geworden.
Ja, 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 dat is veel gezegd, maar het is toch al makkelijker. Maar wat dat dus lastig en moeilijk is, is de scheiding, motoriek, links en rechts. Dat is moeilijk. Maar ieder dirigent heeft zijn persoonlijkheid, heeft ook zijn stijl van dirigeren. Hè. Het is nooit in mij opgekomen om een bepaalde stijl van een dirigent te kopiëren of te... Nee, niet mee bezig. Dus sommigen zijn heel naar beneden gericht, communiceren heel weinig met orkestleden door ze in de ogen te kijken. Sommigen zijn net heel, heel communicatief, sommigen dirigeren heel klein of bijna met niks. Sommigen zijn heel gracieus, zijn heel groot en zijn heel krachtig in hun dirigeren. Dus dat is wel fantastisch om die verschillen te zien. Maar het is natuurlijk zo dat je met je handen heel, heel veel sfeer kunt zetten. Dat je zichtbaar visueel aan muzikanten kunt duidelijk maken hoe dat je het wil.
Ja.
Dus ja, je kunt veel.
En wat is jouw stijl als je het zo...
Geen idee.
Heb je het gevoel dat je als acteur iets mee hebt genomen vanuit je bagage als acteur om bewegingen te maken? Of?
Nee, omdat ik normaal als acteur heel weinig beweeg. Ik beweeg het liefst met tekst. Maar nu moet ik mijn handen bewegen, dus dat is wel... was wel nieuw voor mij. Ik zit graag op de scène, maar ik sta graag stil. Niet te veel bewegen.
Ik vind het ook tof om in de reeks te kunnen zien, als leek eigenlijk, wat voor ambacht dat eigenlijk is. En hoe dat hoeveel gestiek en hoeveel ritme dat er in handen kan zitten.
Ja, absoluut. Ja, dat is fantastisch. Ja, en zo'n dirigent, ja, dat is een bijzondere wereld ook, hè, waar we weinig vanaf weten.
Ja.
Hoe dat die denken, hoe dat die leven, hoe dat die zich voorbereiden, hoe dat die... Ja, dat is, ik vind dat bijzonder.
En wat vond je het bijzonderste als je dan die dirigenten leert kennen? Of
die zijn doordrongen door de muziek. Die spreken met zoveel liefde over muziek. En die hebben hun leven in het werk gesteld om de muziek te dienen en om andere mensen te inspireren.
Hebben ze jou tips gegeven?
Ja, sowieso, maar nooit betweterige tips. Je voelt toch dat het persoonlijkheid is. En dat is wel leuk om te zien. En wat dat ook leuk was om te merken, dat het werd nooit weggelachen. Dus ik heb geen enkele grote maestro ontmoet waar ik mee gepraat heb voor het programma, of zelfs los van het programma, die dat weglachte van, ja, you're right. Of ook niet van, blijf er vooral met je fikken vanaf. Ook niet.
Dus, stop ermee nu.
Stop ermee nu, laat dat zijn voor wat het is. Dus nooit. Dat vond ik wel bijzonder. Omdat ik dat wel dacht dat dat zo ging zijn, dat er toch iemand zou tussen zitten die zou zeggen van, nee, doe maar niet.
Ja, want je doet nu een jaar over iets wat misschien 7 jaar normaal over
Ja, dat is... Maar ik wil het ook niet pretenderen dat je dit op een jaar klaargespeeld krijgt. Hè. Ik zeg het nog, het verhaal hoeft zich niet te verschuiven naar ik als dirigent. Nee, het gaat gewoon over mijn liefde van dat werk. En om het ooit één keer van dichtbij te mogen horen en het zelf in de hand te hebben. En meer niet eigenlijk.
Want Brahms heeft zelf aanduidingen gemaakt in dat stuk van hoe je het moet spelen. Hoeveel beweegruimte heb je dan als dirigent? Kunnen zeggen, nee, ik pas dat toe aan, of...
Nee, gaat u echt aan de dingen die geschreven staan.
Ah, ja.
Je kunt niet gaan bewerken. Je kunt niet zeggen van, ja, doe dat toch maar fort, hè. Doe dat toch maar laat.
Dus dat is wel een soort van heilig schrift.
Heilig schrift wel. Ja, je kunt er niet aan schrappen. Je kunt niet zeggen van, doe dat... Van maat zoveel tot zoveel, doe dat er maar uit, is te veel of zo. Nee, dat is not done.
Ja. Maar je kunt wel accenten leggen op...
Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, dat is. Je kunt wel zeggen van, ja, toch meer dit hier.
Ja.
Maar veel is met je handen, hè, dat je hebt bijvoorbeeld een driekwartsmaat en die gaat pam, 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 pam. Maar bij die Brahms 4 en ook in veel andere klassieke muziek, is dat dikwijls pam, pam, pam. En we zitten terug in tempo, snap je? Of net die ene vertraging. Dus dat is wel leuk om daarmee te spelen. En...
Ja.
Maar vanuit de muziek, niet vanuit, ik heb eens goesting uit mijn eigen voor te vertragen.
Ja, ja, ja. Vanuit
zinloos
de beperkingen.
Is zinloos. Het moet logisch zijn, moet de logica hebben. Niet zomaar vertragen om te vertragen, want zie mij eens vertragen. Kleine dingen en die toch het verschil maken om net die details eruit te krijgen. Dat je...
ja. En dat je verhaal wordt verteld.
Ja, dat je voelt van, ah ja. Maar je luistert natuurlijk super, je tentakels staan volledig open, dus je moet heel goed luisteren. Hè. Je moet er ook de fouten uithalen. Hè. Dus, die mag ook fouten, hè. Is niet erg, maar het gebeurt wel natuurlijk. Dan moet je kunnen zeggen, dat was te snel, of dat was te laat ingekomen, of dat, of die noot was te laag, of te hoog. Of te, dat moet je wel allemaal kunnen opwijzen. Of samenspel, wat dat moeilijk is bij die Brahms. Er zijn zoveel dingen die echt zo juist moeten zitten.
Dat alles schoon in elkaar overvloeit.
Ja, ja.
En heb je echt een verhaal in gedachten?
Ja, maar niet zo. Dat is bitter weinig. Hè. Dat is maar een pink, hè, dat verhaal.
En wat is dan het verhaal? Of de verhaallijn? De pink?
Dat kan nog veranderen. Ik heb verschillende dingen in mijn hoofd. Dus ik zal het wel zien op het moment. Ik ben ook ontzettend impulsief als ik dingen maak. Dus ik zie het wel. Ja. Omdat ik niet weet hoe dat orkest gaat klinken. Dus ik kan mij zoveel dingen voorstellen van... Ja, ik wil het zo, qua kleur en dingen. Maar als die echt totaal anders klinken, moet ik ook meegaan op hun, in hun vocabulaire.
Ja, plaats
van mijn eigen
op
te dringen van... Ja, ik wil toch... Maar dan werkte met de dingen die voorhanden zijn en denkte van, ah ja, dat zou interessant zijn. Of die ene hobo, oh, dat die speelt, oh, dat is keigoed. Als er nog iets meer rubato is, vrij is, ah, nog beter. En dan kun je dan zeggen, op dat moment van prachtig gespeeld, ik kan er nog iets vrijer. Pak maar uw vrijheid daar en ik volg u wel op dat moment.
Ja.
Dus dat kan. Ik laat u inspireren door mensen. Hè. Dat is eigenlijk als je met mensen samenwerkt. Je kunt alleen niet meer een orkest van 80 man vragen te volgen. En wat vind jij er eigenlijk van? Dus, want als je dan iedereen gaat vragen, ja, dan gaat er weinig muziek spelen. Hè, want iedereen wil zijn mening hebben. En ja, je kunt toch niet voor iedereen goed doen. Er is geen enkele maestro die voor alle orkestleden goed kan doen. Er is altijd één tussen of twee tussen. Ja, ik vind het toch wat te traag.
En hoe gaat het daarmee om?
Humor is het beste wapen.
Ja.
Ja. Dat is het allerbeste wapen. Je moet niet kwaad worden, want dan voed je ze. Of...
Ja, dat is waar.
Waarom zou je ook kwaad worden? Maakt niet uit. Nee, humor is het belangrijkste. Maar ik heb geluk gehad met zoveel fantastische muzikanten samen te werken. Ja, die zijn alleen maar geweldig. Die willen alleen maar het beste van hunzelf op de scène spelen. Hè. Die zijn niet bezig met... Ah, nee. Er gaat niemand in het orkest mij testen. Hè. Zo van, allee, we gaan eens zien in die Brahms. Dat is met hoort of niet. Niet mee bezig. Waarom ook?
Ja.
Je moet alleen maar het beste performen op dat moment. Dus dat is kei leuk. En af en toe glimlachen in de muzikant, dat hebben ze graag. Dat ze goed, dat ze het gevoel hebben dat ze goed bezig zijn. Ah ja, maar dat moet ook. Kei goed. Ja. En natuurlijk, mijn mic doet veel. Hè. Die gaat erin mee. Hè. Zo moeten ze begeesteren. Dat die denken, ah ja. En dan komen de noten tot leven. En is dat niet zo... Dat is zoals met tekst. Hè. Tekst komt ook tot leven. De acteur leert die van buiten. En hij doet dat alsof dat ze voor de eerste keer worden uitgesproken. En door te doen, ja.
En wat is het belangrijkste dat je tot nu toe geleerd hebt?
Het is natuurlijk zo. Het repeteren is niet een luxe. Hè. Het is niet dat ik 3 weken een heel goed orkest voor mijn neus heb staan, maar dat ik echt mij lekker kan oefenen.
Nee, want het is heel duur om die samen te krijgen.
Ja, dat is ontzettend. Dat valt niet te betalen. Maar,
dus je gaat 2 dagen repeteren?
Ja, 3 repetities. Een middagrepetitie en een ochtend en een middag.
Dat is niet veel.
Nee, dat is zoals een echte dirigent het ook maar heeft qua tijd. Dus dan moet ik het ook meedoen. Dus in mijn geval is dat bitter weinig. Maar ja, so be it. Hè. Dus ik heb niet de luxe gehad om te conditioneren met een orkest. Dat totaal niet. Dus ja, eerst zal dat gewennen zijn. Hè. Zij moeten wennen aan mij, ik moet wennen aan hun. En dan zo ver mogelijk proberen te geraken. Maar ja, ik heb er wel goede hoop in. Dus, maar het zal mij ook... het is mijn droom om het te doen. Achteraf zal mij ook worst wezen wat mensen daarvan denken. Dan denk ik toch, ja, ik heb het kunnen doen. Dus maak het uit.
Dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal.
Maar ja, tuurlijk. Het is mij ook nogmaals niet te doen om... Om zie je de gant eens dirigeren of zo. Nee. Het gaat mij veel meer om te doen. Wat heeft de gant eigenlijk met dat werk? En waarom wil hij dat werk doen? En als dat hoorbaar is die avond, dan is het geslaagd. Veel meer dan van, wauw, zie je hem daar dirigeren. Interesseert me niet. Omdat we al in een tijd leven dat iedereen toch veel, en daar is niks mis mee, maar het is mijn wereld niet, zijn eigen identiteit moet propageren op een scène of pretenderen op een scène of moet uitleggen op een scène. En ik vind het ook eens goed dat het via een werk kan zijn, dat je persoonlijkheid dingen, uit respect voor het werk en voor de componist en voor de muzikanten uiteraard, die dat spelen op dat moment, daar je persoonlijkheid mee prijsgeven, lijkt mij interessanter dan iemand die opkomt en zegt van ik ben huppe de pup.
Maestro de Gans.
Ja, en de serie moest een naam hebben, dus ja, dan is het maar die naam geworden. Ja.
geen inspraak gehad.
Nee. Maar ik kijk er enorm naar uit. En we zien wel, perfect zal het niet zijn, maar dat hoeft ook niet. Dus.
Wat is het ergste wat kan gebeuren eigenlijk? Niks, als ik het zo hoor.
Dat ik echt gigantische diarree heb en niet kan opkomen. Dat het via een livestream van op de pot gaat gebeuren. Het kan eigenlijk niks fout gaan. Ik zeg, de muziek is zo fantastisch. Dus het materiaal is er al. Dus ik kan niks fout doen. Echt niks. Want de muziek is geweldig. Dus moest het materiaal echt bagger zijn en ja, je moet iets proberen recht te trekken. Ja, dat is problematisch, maar het begint al met een probleem. Maar nu begint het echt niet met een probleem. De muziek is geweldig.
Ja. Ja, het kan alleen maar beter worden.
Het kan alleen maar beter worden. Ja, slechter gaat het echt niet worden. Dus dat is goed, hè?
Ja.
En de mensen gaan een fantastische avond hebben met een werk dat ze misschien niet goed kennen of ooit van gehoord, maar niet live hebben gehoord ooit. Ja, dat is toch geweldig dat je dat kunt delen met je publiek.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Het doet mij wel plezier door het programma dat er wel mensen meer geboeid zijn, geraakt door klassieke muziek. En die toch denken, het hoeft niet altijd zo albollig, stoffig, conservatief, elitair te zijn, maar toch... Ja, het trekt ons toch wel aan naar meer. Het is toch lekker. En we willen toch iets meer proeven. En mensen zijn dan ook... vinden dat ook fantastisch om daardoor nog nieuwe dingen te ontdekken in de klassieke muziek. Ik kwam een vrouw tegen over laatst hier op de markt. En die zei, ik ken een beetje van klassieke muziek, maar niet zoveel. En ik kende de Vierde van Brahms totaal niet. En... ik heb het opgezet thuis, in de versie dat jij zo mooi vindt. En ik was betoverd. Dus dat is dan wel leuk dat je via de muziek toch bepaalde schoonheid kunt overdragen aan mensen die je niet kent. Ja. En dat is toch fijn dat toch iets... Dus het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Het mag ook eens iets moeilijk zijn of iets minder evident, om dan toch daar de schoonheid in te vinden. Dus dat vind ik... Je hoeft niet altijd dezelfde deur open te doen, maar je kunt toch eens nieuwsgierig zijn en denken, wat zouden ze achter die deur eraf spelen? En misschien ben je een beetje bang van het feit, omdat je niet goed weet wat je achter die deur afspeelt, maar toch denkt, ik ga eens doorlopen en toch die deur open doen. En misschien zit er iets heel, heel mooi achter die deur. Kan.
Ja, dat is een mooie metafoor.
Ik ben gek op metaforen. Ik ken er nog één. Nee, dat was het.
Ah, ja. Straks sta je dan op die bok voor het orkest. Ik wens jou alle succes van de wereld,
Stefan.
Dat
is heel lief. En ik hoop dat ik niet van die scène val, want ik heb er ooit 2 keer gespeeld in de Bazaar en de eerste keer was ik bijna van de scène gevallen. Tijdens het opkomen was ook mijn orkest. En hier dacht ik, ik lag bijna op de eerste rij. Ja, dat is minder diep dan dat je denkt. Dat is heel raar. Dus je denkt, ik heb nog plaats. Ik lag er bijna. Dus vreemd. Dus ik hoop dat ik er niet afval. Dat zal wel een slecht begin zijn. En ik heb een mooi kostuum, dus dat is ook al goed. Hè?
Hoe ziet het eruit?
Heel sober. Ik wou ook een sober pak. Dus geen gedoe, niet compenseren met een pralinewinkel rond mijn lijf. Dus dat komt heel goed.
Niet je eigen gezicht van binnen laten borduren.
Ja, narcistische dirigent.
Maar dat is ook wel eens gewoon zicht als je dan vanvalt. Dan hebben we nog iets om naar te kijken.
Ja, dat is waar. Maar dat gaan we niet doen. Dat is geen optie. Vallen gaan we niet doen. Nee. En eruit vallen we hopelijk ook niet met de muziek.
Nee, dus niet vallen en die eerste tonen goed krijgen en dan komt dat goed.
Ja. En het mooie aan het werk is dat het vertrekt uit stilte. Dus ik begin er niet aan voordat het stil is.
Ah ja. Ga je dat dan zeggen ook?
Maar nee, ik ga niks zeggen. Hè. Maar ik wacht gewoon tot het stil is. En dat iedereen zijn verdomde telefoon uitzet. Dat is ook al goed.
Goeie boodschap voor iedereen die luistert. Stop die gsm weg. Pak hem gewoon niet mee.
Nee, laat hem thuis. Breng je liefje mee. Dat is veel leuker dan uw gsm.
Maar praat er wel niet mee.
Met uw liefje? Nee, ook mond houden. Nee. Dat moet toch lukken, hè? 45 minuten? Nee, vroeger gingen ze naar de kerk, moesten ze ook 45 minuten hun bek houden. Dus beschouw het als een hoogmis.
Hoogmis van Maestro de Gans.
Ja, stel je voor.
Merci, Stefan.
Met alle plezier. Met alle plezier.
Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Merci om te luisteren en tot volgende week.